106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Nou, we zijn weer een beetje bijgekomen, hè?
Tjonge, nou nog niet helemaal hoor. Dit is toch wel zo indrukwekkend.
Even nog voor het raam gestaan, kijken waar hij liep en zo.
Ja, ik vond het ook heel leuk dat hij nog wat voor jou meegenomen had. Ja. Ja, voor mij dan niks, maar goed, het is niet
nou,
anders.
Ja, maar we mochten het toch delen. Dus
ja, dat is waar, dat is waar.
Dus, zo doen we dat dan weer eerlijk delen.
Ja, ik een beetje meer als jij.
Eerlijk delen.
Oh, dat was het. Ik dacht dat was ik een beetje meer dan
nee,
jij.
Nee, nee, nee. We nemen een paar dingetjes door voor de kerker en wat er nou deze week nog te doen is. Zo is er morgen is er de zoekdienst. En de zoekdienst die er staat bij, dat gaat over hoop en dat Ali Leeflang er is. Dat is niet zo, die is verhinderd erbij. En René Strengelt, die zal de voorganger zijn. Het blijft wel in de Jessenhof. En daar kunt u dan morgen kunt u daarheen vanaf 12:30. En dan begint de zoekdienst om 13:00. En dan is er verder in de week is er nog de kerstmissie. Die gaat vanuit de Hofkerk gaat dat van start op de vrijdag de 9e. En er worden de rozen uitgedeeld als kerstgroet aan de mensen in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Ook in de hospice en ook in de mensen in de Lindenhof. En daar mogen ook andere groepen mensen uit van de verschillende Delftse kerken of wie ook maar wil aan meedoen. Dan moet je om 5:00 er zijn, dan gaan we dat klaarmaken en daarna dan gaan we het doen. In de Hofkerk, kort van de Lindenstraat nummer 1.
Prachtige actie altijd, Fred. Ja. Ik had vorig jaar wat mensen in het hospice liggen in dat tijdgevricht, die ook allemaal dus die rozen hadden en me lieten zien toen ik de dagen erop langskwam. Je hebt dat enorm gewaardeerd. Dus dat is echt heel mooi.
En in dezelfde Hofkerk, daar wordt op die vrijdag wordt er ook al geoefend voor een project. Wordt gezongen van Dietrich Buxtehude. Dat is Neugeborene Kinderlijn. En dat is op de 8 januari wordt dat uitgevoerd. Maar u kunt meedoen aan dat projectkoor. En dat zijn een aantal data. 9 december, 22 december, 6 januari, 9 januari. Nog even de doorloop ervan. 8 januari zal het zijn, de doorloop ervan. En in de Hofkerk, wilt u daar meer van weten? Kijk op mail Caroline de Nederlanden, csdenederlanden@gmail.com.
Website Hofkerk staat alle informatie op, denk ik, toch?
Ja, precies, daar staat alles op.
Mooi.
En dan gaan we verder praten. Dries van Akker is blijven zitten hier, gelukkig. Nou, het was wel wat we met Sinterklaas
ja,
eventjes
zo
mee.
Dat doet alweer goed, hè? Dus
Ja. Sint is gegaan en we zitten in Advent. En zoals ik vroeger leerde ik een versje op school, wat ik moest leren. Advent is dromen dat Jezus zal komen. Dromen van vrede voor mensen van heden.
Mooi.
Advent, dat is jouw specialisme. Zoals vele zaken in de kerkgeschiedenis. Okay. Daar hebben wij altijd veel plezier van. En ik zat te denken, we hebben tegenwoordig... Er is bijna niets waarvoor je als je in een tuincentrum loopt... waarvoor het lukt om het woordje kerst voor te plakken... en het dan te vercommercialiseren. Ja. En Advent is de tijd geworden van veel verkoop voor winkels. En we willen met elkaar op zoek... wat is nou de echte ware betekenis van Advent. Ik zou zeggen, niet de holle, maar de gevulde betekenis.
Ja. Nou, dus dan sluit ik nog even aan bij Sinterklaas. Want volgens mij is het ook niet toevallig... dat Sinterklaas valt in de tijd van Kerstmis. Het is zoals een van de Sinterklaasliederen zingt... vol verwachting klopt ons hart... Dat is precies wat de Advent doet. Hè? Dus we verwachten. Het is een tijd van verwachten. En je oefent als het ware in de houding die bij geloven hoort. Dus geloven is uitzien naar een goede toekomst in de verte. Nu nog niet. En dat geeft dus de richting van je leven aan. En dat oefen je als het ware in. Juist in deze tijd. Geloven is uitzien naar een goede uitkomst ten goede.
Maar wat ik me nou afvroeg en al die dingen is dat de adventstijd en ook de kerst, zeg maar, die was in het begin van de kerkgeschiedenis, was er helemaal geen datum voor.
Nee.
Voor die geboorte eigenlijk erbij. Ja. Hoe zijn de mensen nou opgekomen om dat, zeg maar, in die tijd te plaatsen en die adventsweken ervoor te zetten?
Ja. Toen de geboorte van Jezus eenmaal belangrijk werd als feestdag. Toen heeft men gekozen, ergens halverwege de 4e eeuw moet je dan zijn, 350 ongeveer, heeft men gekozen voor midwinter. Het viel samen met een feest dat de Romeinen eigenlijk al hadden midden in de winter. En dat kondigde de komst van het nieuwe licht aan. En toen dat als het ware verchristelijkt, gekerstend moest worden, mm-hmm. heeft men dus het uitzien naar de komst van Jezus' komst op deze wereld op dat feest geplaatst. Mithras was dat. En zo is de Christus het begin van het licht in de duisternis van de wereld, is men dat gaan noemen. En toen men eenmaal midwinter in de Oosterse kerk is het nog 6 januari. Dus bij ons is het 25 december geworden. Eigenlijk zou het 22 of 21 december hebben moeten zijn. Maar goed, met 25 weet je zeker, het licht komt weer terug. We gaan weer de goede kant op. Dus dan op die plek hebben ze kerstmis geplaatst. En toen dat eenmaal een belangrijke feestdag was geworden, heeft men als het ware een afspiegeling gemaakt van het paasfeest, wat tenslotte ook gaat over licht in de duisternis. En toen heeft men gezegd, ja, zoals we ons in de weken voor Pasen voorbereiden in de 40 dagen tijd op het grote feest van Pasen, zo zouden we ook een voorbereidingstijd moeten hebben voor het feest van de komst van Christus in ons midden. In de kloosters, in de oude kloosters, zeg maar in de 7e, 8e eeuw, 9e eeuw, heeft men er 40 dagen van gemaakt. Met als gevolg dat het feest van Sint Maarten daardoor heel groot werd. Want dat valt precies 40 dagen voor kerstmis. En dat kunnen wij nu nog in het zuiden van ons land terugzien. Omdat dan carnaval van start gaat. Daar zit dat gebruik aan vast. Ten slotte is er in de kerk de traditie ontstaan om daar niet 40 dagen, 4 keer 10 dagen, maar 4 keer een week van te maken. En daar dus een 4 weken durende toekomsttijd van te maken om je toe te leven naar de Advent. Het is dus een afspiegeling van de 40 dagen tijd. En het is bedoeld als bezinning.
En hoe kwam het dan in die tijd dat ineens die geboorte van Jezus zo belangrijk werd?
Ja, dat je zou dan moeten kijken. Ik mag het misschien niet zeggen, maar dat is een beetje SBS 6 en RTL 7-achtig. Want men had dan die vier evangelies, dat was dan tenslotte vastgesteld welke teksten er uiteindelijk tot de heilige teksten werden benoemd. Maar daar staat zo weinig in over de persoon van Jezus en al helemaal over de tijd dat hij klein was. Terwijl, ja, daar wil je toch meer van weten. En zijn vader en zijn moeder. En dan ontstaan dus allerlei, wat wij dus nu noemen, pseudo-evangelies. Hè, of zogenaamde evangelies. Niet kanonieke, hè, dus niet van de officiële lijst. De eerste die is al uit het jaar 250. En sommige fragmenten zijn nog ouder. Waarin verteld wordt over de geboorte van Maria, de moeder van Jezus. En dan heeft Maria, krijgt dan ouders die Joachim en Anna heten. Mm-hmm. Twee namen die in het Oude Testament een belangrijke rol spelen. Joachim in het boek Daniel en Anna als de moeder van Samuel. En dan zie je dus dat die eerste generaties gegevens ontlenen aan de teksten van de oude traditie uit het Oude Testament, om daarmee de veronderstelde verhalen waar men niks van wist, van de geboorte van zijn vader en moeder, van Jozef en Maria, om die daarmee te stofferen. Want men had gewoon behoefte aan, we willen er meer van afweten. En er ontstaan ongelooflijk veel evangelies met legendes over de kleine Jezus, hoe die geboren werd en wat er aan vooraf gaat en hoe die vlucht naar Egypte verliep. Tot op de dag van vandaag is er in Egypte een enorme traditie. En men kan zelfs het hele traject aanwijzen in Egypte. Waar ze allemaal geweest zijn toen ze naar Egypte zijn gevlucht. En wat gebeurde er toen hij weer terugkwam? Want hij was aan hun onderdanig, staat er alleen maar bij Lucas. Maar wat hield het dan in? En dan moet je maar naar de afbeeldingen kijken. Dan leert hij timmeren. En dan maakt hij alvast een kruis van twee latten. Dan leert hij dat. Dus al die daar heb je gewoon behoefte aan om te weten hoe dat vroeger was. Hoe was het nou bij Jezus als kind? We hebben dat tegenwoordig nog. Hè? Dus als iemand langzamerhand omhoog komt in de openbaarheid en beroemd wordt, dan gaan we zoeken in zijn verleden van god, wat heeft hij vroeger gedaan? En kon je vroeger eigenlijk al zien dat het later zo'n belangrijke persoon zou worden? Het is een heel menselijke belangstelling.
Je ziet eigenlijk die lijn natuurlijk al binnen de evangelie zelf ontstaan.
Ja.
Dat je natuurlijk Marcus, ik zeg het, dit jaar met kerst ga ik Marcus spreken en dan kijken of iemand het door heeft. En Marcus heeft natuurlijk geen kerstverhaal en ook niet echt verschijningsverhalen. Die eindigen met het lege graf. En dan kan je Matthäus en Lucas, die ietsje jonger zijn, die natuurlijk daar al die aanvulling op hebben van Jezus eigenlijk aanvang, echt zijn verkondiging.
Ja, en dan vertellen ze het zo dat je kunt zien dat achteraf gezien, en die verhalen worden natuurlijk achteraf verteld, zijn die kinderverhalen van Jezus zijn alvast een soort opmaat, een soort ouverture naar wat we straks over de volwassen Jezus gaan vertellen. Want dat heeft natuurlijk zin, hè, dat ik weet het nog zelf toen ik van de middelbare school afkwam. En de buren die vroegen dan, en wat ga je nou doen? En zei ik, nou, ik denk dat ik priester word. Die mensen waren niet katholiek, maar die zeiden, hebben we altijd al gedacht. Ik wist zelf nergens van. Hè? Maar dus, zij hadden het altijd. Ja, zo zitten we in elkaar. Hè? En dan ga je ook zoeken naar dingen uit het verleden die dan in het licht van later betekenis gaan krijgen. Als je de hele Bijbel overziet, is het best interessant om te zien hoe bij sommige grote mensen uit de Bijbel, hoe precies telkens een kinderverhaal wordt verteld, die dan het verhaal van de latere volwassenen gaan illustreren. Het is een soort standbeeld. Kijk, als Mozes als volwassen man het volk door het water zal leiden naar de toekomst toe en naar de vrijheid toe, dan wordt er dus van de kleine Mozes verteld dat hij op wonderlijke wijze uit het water van de Nijl werd gered. En als van koning David zou worden verteld dat hij weliswaar een kleine koning was, maar grote vijanden uit de omgeving versloeg, zal dus van de kleine David verteld worden dat hij al de grote vijand Goliath versloeg. En je ziet dat, van Johannes de Doper staat het ook in de evangelie. Hè?
Dat hij al opspringt bij in een moeders
schoot.
Ja, geweldig dus, vind ik
dat
altijd.
Ja, en dat is dus een invulling van de idee die bij de profeten al leefde, dat je vanaf de moeders schoot geroepen was tot datgene wat er later over je geschreven stond.
Ja.
Dus, en dat zie je dus bij Jezus ook gebeuren.
Dat je ervoor in de wieg gelegd bent.
Ja, precies. Ja.
Nou ja, daar zijn er genoeg dromen, Bijbelse dromen ervan.
Wij gaan verder over Advent. Bij Advent zitten ook heel veel andere soortige tradities omheen.
Ja.
Ik denk bijvoorbeeld aan de Adventskrans.
Aan de Adventskrans, ja.
Ja. Waar komt dat vandaan?
Ja, dat komt eigenlijk, dat is een aftakking, letterlijk, van de kerstboom. En die kerstboom, dat is natuurlijk ook wel eigenlijk een heidens gebruik dat in het kerstgebeuren is ingevoerd. Want die kerstboom, die laat dus zien dat de natuur, weliswaar alles sterft om je heen af, maar die kerstboom, die blijft groen.
Ja, en die zagen we dan af. En dan staat hij bij mij 2 weken.
Dan niet meer. Ja, maar als je met wortel en kluit, dan nog wel.
Ja,
hè?
Ja.
Dus wij hebben in onze tuin een enorm hoge spar staan. En dat is dus inderdaad een kerstboom van een jaar of 20, 25 geleden. Maar dus dat groen van dat kerst. Tegenwoordig heb je ook de kerstroos. Hè, wat ik zelf een vreselijke plant vind. Met die rode blaadjes.
Ja.
Maar dus dat groen van de kerstboom. Wat dus het soort eeuwige leven vertegenwoordigt. Waar dan Jezus de verpersoonlijking van is. Dat wordt dus als het ware al naar het verwachtingsgebied van de Advent gehaald. En daar wordt dus een krans van gemaakt. En op die krans komen dan 4 kaarsen te staan, die de 4 zondagen vertegenwoordigen die aan Kerstmis voorafgaan. En per week wordt er dus een van die kaarsen aangestoken. Mm-hmm. Dus op het Stanislaus College hebben ze in de hal een grote adventskrans opgehangen. En de eerste kaars van de eerste zondag van de advent die brandt. Mm. Het is maar te hopen, we hebben ook eens een keer een docent gehad, die kende dat hele gebruik helemaal niet. En die dacht dat die andere 3 kaarsen kapot waren. En die is het gaan herstellen. En dat brandde dus allemaal Harry op. Terwijl het was de eerste. En toen moesten we eerst uitleggen wat de betekenis was. En toen heeft hij zich verontschuldigd. En toen was het. Maar dus als het goed is, brandt nu waar men een kerst, een adventskrans heeft. Daar brandt dus nu 1 kaars van de 4.
Ja. Bij mij thuis doen we dat elke avond. Hebben we samen met mijn kinderen en met mijn vrouw zoiets gemaakt.
Ja.
En elke avond bij het eten mogen ze er maar 1 aansteken. Nee. En dan mogen ze volgende week mogen ze dan 2 aansteken.
Ja, zie je het? Ja, heel goed. Maar ja, in de reformatie hebben ze volgens mij het gebruik van de adventskaars.
Ja.
Is niet? Dus dat streepje staan.
Maar ik merk dat binnen protestantse zijde dat je dat zelden meer ziet, maar dat ook de traditie wordt gevolgd van de 4 adventskaarsen.
Ja.
Maar ik weet vroeger bij mijn oma nog wel dat ze zo'n kaars had met streepjes. En als die nou ergens was, dan moest ze hem uitblazen. Ja. Want anders ging die er langs.
Dat is
getopt.
Elk streepje was dus 1 dag.
Nee, dat weet ik me wel te herinneren.
En in Duitsland en Oostenrijk hebben ze de adventskalender. Dus dan heb je een muurkalender. En dan de dagen van december zijn dus allemaal afgesloten met een venstertje. En dan kun je dus elke dag kun je 1 venstertje openen. En dan zie je het getal van de dag verschijnen.
Ja.
Dat is ook een gebruik.
En vaak een chocolaatje er ook achter.
Ja, natuurlijk. Het is iets lekkers. Ja,
precies.
We hadden het in het dorp in Oost-Drenthe op Texel te worden. Adventsters waren echte ramen van de mensen thuis. En er mochten 25 mensen mochten eigenlijk meedoen. En dan werd elke dag een nieuw venster in het dorp werd geopend met een mooie
afbeelding. Ja, leuk.
Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat die soberheid die eigenlijk Advent dient te kenmerken, zoals ook de 40 dagen tijd, die is natuurlijk volkomen geërodeerd.
Ja, maar dat heeft. Dus ik heb dus al een tamelijk lange menselijke traditie achter mij van ruim 70 jaar katholiek zijn. In de Advent had je lang niet, dus wat je in de vaste tijd wel had, hè, dus dat je alleen op zondag mocht snoepen, maar door de week niet. En dat je dat bewaarde in een vaste trommeltje. Ja. We hebben, ik ken het gebruik niet van een adventstrommeltje. Dus nee. Zo streng was dat voor. Dat zal ook wel met de tijd van het jaar te maken hebben. Hè? Dus omdat dat, ja, het is kouder en je hebt dus inderdaad meer suiker en meer vet en meer warmte nodig. Dus ik denk, en die vaste tijd die kwam juist mooi uit aan het eind van de winter. Want dan kon je dus weer af gaan slanken na alle vet en suiker dat je in de afgelopen tijd had gegeten. Kwam die vaste tijd ook menselijkerwijs gesproken wel mooi uit. En dus omdat de advent eigenlijk midden in het begin van de winter valt, denk ik dat het daarom ook niet zo vreselijk geërgeerd is.
Nee. Maar als het goed is, wordt het Gloria niet gezongen.
Het Gloria wordt niet gezongen, klopt. En Alleluia wordt niet toegevoegd aan de psalmen in het psalmgebed.
Ja.
Dus wat anders door in de loop van het jaar wel wordt gedaan. En de liturgische kleur in de kerk is paars.
Ja.
Behalve op de derde zondag van de advent.
Roze.
Is roze, maar dat is volgens mij pas sinds 1955 is dat ingevoerd.
Doutshemelen. Ja, Doubt.
Ja, zondag Gaudete.
Waarom is dat in 1955 pas ingevoerd?
Ja, dat heeft Paus Pius XII gedaan. Dus toen begon men met allerlei liturgische vernieuwingen. Dus dat is een van de eerste signalen dat men, die dus later tot de jaren 60 een hele ommezwaaien in liturgische. Dus dan zie je dat het maatschappelijke leven zo ver af is gegroeid van wat in de kerk gebruikelijk is, dat men ook in de kerk zelf begint. Ja, de noodzaak begint te voelen om die twee dingen toch weer meer bij elkaar te krijgen. Het mooiste voorbeeld is daarvan de omdraaiing van het altaar. Hè? Dus tot aan de 60e jaren, 1969, stond de priester, zoals dat heette, met de rug naar het volk. Ja, dat stond hij wel, maar de priester is voorganger in gebed. En die staat dus vooraan en die bidt dus in de richting van het oosten, waar het licht vandaan komt. Het symbool van God zelf of de opstanding. En omdat hij de voorganger is, staat hij vooraan om in die richting te bidden. En alle mensen achter hem, die baden dan met hem zo mee.
Hij is één van.
Ja, en hij was en dat begon ook in de viering. Hè? Dus je begon met de schuldbelijdenis. Hij begon met de schuldbelijdenis ten aanzien van zijn eigen zonden en fouten. En daarna werden de mensen uitgenodigd om op hun beurt zo'n schuldbelijdenis. Hij was voorganger. En dat besef was men blijkbaar kwijtgeraakt in de gemeenschap. Zodat de mensen toen zeiden, hè, dat is dus de tijd van de communicatie en de sociale dingen. Ja, hij staat met z'n rug naar ons toe en we hebben helemaal geen contact met die man. Nou, en toen heeft men uiteindelijk het altaar omgedraaid en kregen we dus de Missa Dialogata, de gedialogeerde mis, heette dat. En dus vanaf dat moment stond de priester dus met zijn gezicht naar het volk, maar met zijn rug naar het oosten. En dat is dus over de hele wereld, tot en met het Vaticaan aan toe, is dat ingevoerd. En daar zie je dus dat een bepaald sociaal gevoel dat in de tijd ontstaat, ze hebben toch ook weer zijn afspiegeling en zijn weerklank krijgt in de liturgische vormgeving. En daar is dus, zeg maar, die roze kleur is daar een van de allereerste signalen van, dat men begon te zeggen, ja, maar Kerstmis is toch ook een feest en we beginnen naar Kerstmis toe te leven. Dus zouden we het op de een of andere manier moeten accentueren, zoals men dat in de 40 dagen tijd doet, op half vasten. Ja. He, dus dan is er ook een roze kazuifel. Dat is de twee enige keer dat je die kleur roze draagt in de liturgie.
Nou merk ik bij een aantal dingen dat je van die liturgische gebruiken, zeg maar, die gaan mee met wat er in de samenleving leeft eigenlijk. Aan de andere kant hoor ik net Arnold zeggen van nou ook de dingen eroderen, zeg maar, erbij, de betekenis ervan. Hoe zit dat nu in deze tijd? Is dat nog mogelijk, zeg maar, om eigenlijk zo advent, zeg maar, zoiets te hebben om het nog duidelijk te brengen voor deze tijd? Of is de betekenis, zeg maar, van advent en van kerst al zo ver weggewaaid?
Ik denk alleen, ja, dat hangt een beetje van het kent. Dus je ziet in onze samenleving, in het westen van Europa en een heel klein beetje in de Verenigde Staten, dat sowieso de kerkelijke deelname minder aan het worden is. Maar dat hoeft voor de geloofsgemeenschap zelf nog geen reden te zijn om je daaraan aan te passen. Ja. Je doet dat natuurlijk wel zoveel mogelijk om die mensen te laten zien dat het zinvol is wat je doet. Maar de zin van advent, ten eerste, we spiegelen ons aan Maria die in verwachting is. Hè? Dus die is in verwachting van haar kind. Dat is dus advent. Maar het tweede vind ik, juist dat geldt bijna voor elke tijd. Hè? Dus het is de periode in het jaar, wat ik net aan het begin ook al zei, dat je viert dat je gelovige bent. De ideale situatie is nog lang niet op onze wereld. Kijk om je heen en kijk wat er allemaal gebeurt. En dan vragen wij, waarom doet God er niks aan? Maar die heeft ons het gebed gegeven dat Gods wil mag geschieden zoals al in de hemel, zo ook bij ons op aarde. En dan wordt er dus vervolgens gebeden om het vergeven van schuld, om het dagelijks brood, om niet op de verkeerde in de beproeving geleid te worden. Dat hebben we dus net veranderd in de katholieken hebben dat nu intussen veranderd. En dus dat de adventstijd een tijd is waarin je inoefent, dat je uitziet naar een betere toekomst. En dat je dat niet alleen als een visioen hebt, maar ook dat je daar je voeten naar richt. En dat je dus alvast in je eigen leven leeft naar het verlangen waar je naar uitziet. Dat vind ik van de advent. Vind ik een prachtig gegeven van de advent.
Dat is schitterend.
Ja. Okay.
Zo, beste luisteraars, hartelijk welkom terug. Wij hebben nog maar heel kort tijd even met elkaar. Dus wij moeten met elkaar gaan afronden. En Dries, we hebben eigenlijk één vraag voor je. In een enkele zin, wat is nou voor mensen om te zeggen een echte bezinning op advent? Wat kan het dan ons bieden? Wat geeft het dan in je leven?
Een visioen om naar uit te kijken. Dat wordt nu door de persoon van Christus, wordt dat met Kerstmis wordt dat geplaatst en gevierd. Dat is het visioen van vrede en het visioen waartoe onze wereld eigenlijk geroepen is. Daar kijk je naar uit en je probeert in je eigen leven de weg te gaan die daar naartoe leidt. En dan leef je dus naar het verlangen dat er in jou groeit door naar de persoon van Christus te kijken in de toekomst.
Dus het is hoop op wat komt,
juist,
wat nu je leven eigenlijk richt.
Ja, helemaal, ja. Fantastisch.
Fantastisch, ja. Prachtig. Nou, daar leven wij toch ook uit, Fred?
Ja. Daarmee mag ons hart vol verwachting kloppen.
Ja, exact. Ja. Om Sinterklaas er nog even bij te
brengen. Nee, dankjewel. Even de cirkel meteen rond te maken.
Ja. Nou goed, beste luisteraars. Wij wensen u al een hele mooie Sint-morgen.
Ja, mooie pakjesavond wensen we u. En we wensen u een hele mooie adventstijd toe. Met deze gedachten van de hoop en het visioen om die daarop voor te bereiden.
Danken Dries van den Akker voor zijn bezoek weer. Zullen ook in de toekomst nog wel eens elkaar spreken. Daar zien we bij voorbaat alweer naar uit.
Ik vind het erg leuk om hier te zijn. Ja.
Mooi.
Ja.
En wij zeggen met z'n allen hier vrede en alle goeds.
Ja.